Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, welkom bij alweer aflevering 40 van Connect.
Oh, mooi getal.
Ja, zo onze leeftijd net niet meer.
Net niet meer, nee.
Kan niet alles hebben. We gaan het vandaag hebben over allerlei media waar wij te oud voor zijn. Zou ik willen zeggen.
Ja. Maar toen we jong waren was het er ook al, hè?
Ja, dat klopt. We gaan het hebben over social media, met name iets meer over TikTok. En we gaan vandaag bellen met Tim van der Wiel. Ja, ik denk degene die ooit met een... ik denk toen Snapchat was toen hip. Toen begon hij zijn bureau.
Ja.
En nu is het eigenlijk alles wat moderne social media content te maken heeft. En ruim een jaar geleden, ik zocht net nog even terug wanneer ik voor het laatst contact met hem had. Dat was op 16 februari 2023.
Kijk.
Toen wens ik hem succes in de US. En we gaan hem straks gewoon eens bellen om te kijken hoe het gegaan is. Ja,
hij opende toen zijn kantoor in New York, toch?
Ja.
Het kantoor van Ghostbookie. Ja. Ja, tof. Ja. Gaan we meteen naar vragen.
Zeker. Hey, wat is jouw nieuws van deze aflevering?
Ja, mijn nieuws gaat over ChatGPT. En daar is altijd heel veel nieuws omheen natuurlijk. En dan doe ik niet op het gerucht dat ChatGPT 5 eraan zit te komen waarschijnlijk deze zomer. Nou, daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Ik ben net een beetje met 4 aan het spelen. Dus dat vind ik toch wel interessant om die ontwikkeling te zien. Nou begreep ik ook dat zo'n Nvidia, die chipbouwer, is ook bezig met allerlei nieuwe chips. Waardoor ChatGPT nog 30 keer sneller kan worden. Vind ik ook fascinerend. Nee, mijn nieuws gaat over de voorleesfunctie. Die heb ik ontdekt. Kende je die al?
Nee, ik weet wel dat ChatGPT heel slecht is limericken maken. Dat hebben we gisteren geprobeerd en dat viel heel erg tegen.
Dat viel tegen. Nou ja, kijk. En jij bent er dus ook mee aan het spelen. En dat is een hele interessante. Ja, dit is de read aloud functie. Die ondersteunt 37 talen. Leest automatisch in dezelfde taal als dat je een prompt doorgeeft. Leest hij het voor. Je kunt zelf bepalen welke stem de app voorleest. Nou, dat vraagt natuurlijk om een avondje binnenspelen. Heb ik dus ook gedaan. Volgens mij 6 stemmen. Ik kwam op Amber uit. Is dan een mannelijke stem. Lekker Amerikaans. Dus ze praat wel een beetje. Zelfs of je Barry Hay in je broekzak hebt zitten. Ja. Maar wel heel grappig. En het interessante. Wij zijn ook met Google Voice toen gaan spelen. Weet je nog? Voor Google Home.
Ja, ja.
Daar speel je mee. En dat laat je op een gegeven moment toch weer los. Dat is het dan toch. Dan vind je toch. Zo'n praatpaaltje thuis is dan heel leuk. Voor een paar weken. Een korte periode daarna.
Ja, bij mij thuis. Ik denk dat we 4 van die dingen hebben die... het aankunnen,
ja.
Ze staan allemaal uit. Nou, die functie tenminste.
Precies. Nou, ik vond het net wel interessant. En bedoel, je hebt dus via de webversie, maar ook via de app. Dan kan je gewoon op dat koptelefoonknopje klikken. En dan kan je er redelijk een gesprek mee voeren. En dan zie je ineens de waarde van zo'n... Nou, dan wordt het echt een klets-app. En daar... ik vond het wel een hele interessant om daar een beetje mee te spelen.
Dus in plaats van een prompt tikken, vraag je het gewoon?
Prompt tikken, vraag je het gewoon. En dan duurt het even. Dan krijg je ook weer antwoord terug. En dat kan je dan verdiepen. Dan moet je nog wel even tikken met je vinger. Tenminste, zover ben ik nu dat je een beetje moet tikken op het schermpje nog. Maar juist als je onderweg bent in de auto, je wilt over een onderwerp wat meer weten. Of je wil een beetje brainstormen met jezelf. Het mooie is ook, hij slaat die tekst, vertaalt hij gewoon op. Dus dat kan je gewoon later, kan je het allemaal nog een keer teruglezen. Dus ik vond het wel een heel interessant. En juist dan met die ontwikkeling van waar Nvidia mee bezig is, als dit nog 30 keer sneller gaat. Want wat je zou willen is echt een conversatie. Ik zeg wat, hij reageert terug en hij voelt feilloos aan wanneer ik klaar ben met praten. Nou, dat is nu nog niet zo. Dan zit er nog een kleine vertraging tussen. Maar dat gaan ze ongetwijfeld dat fixen. Vind ik het een hele interessante ontwikkeling.
Ik ben heel benieuwd hoe partijen als cm.com en zo... Hoe zij dit gaan gebruiken in hun klantinterfaces, in hun chatmodules op websites en dat soort dingen.
Ja, die waren altijd een beetje dommig, toch?
Daar is al ontzettend veel in gebeurd natuurlijk.
Ja.
Dat is al steeds minder dom en steeds intelligenter. Maar als dit next level intelligentie is, dan is dat wel interessant.
Ik ben hoopvol.
Tegelijkertijd, ik vind spelen met al dit soort dingen heel leuk, maar... Wil je echt super nuttig gaan toepassen, dan loop je toch tegen dingen aan die gewoon niet kloppen.
Ja, dat is. Jij bent ook aan het spelen.
Ja, gisteren dat was een beetje spielerij, maar ik heb onze tennisclubje, ons competitieteam heet Vlam. Waarom weet ik niet. We gingen ooit vlammen. Ja, flauw, slaat er nergens op.
Vlammetjes na afloop. Ja.
Dus ik had gevraagd van maak nou eens een tennisteam van 3 mannen, 3 vrouwen, average body type. 40 tussen de, volgens mij, ik ben de jongste, tussen de 42 en de oudste is volgens mij 52.
Oké, okay. Average body type en dan deze leeftijd.
Ja, dan krijg je allemaal Ja, echt ultieme sportschooltypes met vetpercentage 10. En
niveautje modellen. Ja.
Ja, dus ik denk, nou ja, misschien is toeval. Heb ik te veel gevraagd. Dus laat ik nou opnieuw de opdracht doen. En gewoon vragen alleen om average body type en verder niks.
Ja.
Ja, dan krijg je nog gewoon twee gebotoxte...
Ja, dat klopt dus niet helemaal.
Modellen die... Ja. Maar wat wel zo is, dat is dan DALL-E. Wat ook in ChatGPT zit nu. Midjourney maakt bijvoorbeeld veel mooiere plaatjes. Alleen DALL-E houdt zich veel meer aan de opdracht.
Okay.
Als je iets vraagt, dan krijg je veel meer nauwgezet wat je aan hem vraagt. Dus je ziet, ja, dat gaat wel...
De ontwikkeling gaat hard.
Ik had ook gevraagd, we zijn nu vandaag zijn er veel opnames voor Cooper Academy.
Ja.
En ik had ook gedacht van, ja, wat gebeurt er nou als je... We gaan dat nu echt gewoon opnemen, weet je wel. Mm-hmm. Met voor alles erop en eraan. En gewoon met de echte camera... Van onze zusterbedrijven, Positief, die doen het allemaal netjes. En
ja.
Hartstikke mooi met ons eigen bedachte idee. Maar ik had ook een of andere videotool ook de opdracht gegeven. Maak nou eens een videootje van zoiets.
Ja, het sloeg, krijg je
ja, het,
kansloos.
Het was best leuk, het sloeg helemaal nergens op. Maar ik denk van ja, als dat nu al kan...
Ja joh, dan gaat het hard hè.
Dan gaat het wel hard.
Ja.
Dus dan, ja...
Blijven spelen, is onze oproep toch aan iedereen.
Ja, daarom.
En jouw nieuws van vandaag?
Ja, het is misschien wel een heel vergezocht bruggetje met het vorige. Maar er was een oproep van het reclamebureau Natwerk.
Oh ja.
Waarin ze eigenlijk stelden dat door alle overnames, consolidaties in de bureauwereld... dat het eigenlijk heel slecht gaat met het creatieve werk.
Mm. Want hoe koppelden ze dat aan elkaar?
Nou, dat als alles om rendement draait, wat in dat soort clubs natuurlijk wel wat ja, wij weten dat ook.
Ja.
Er komt best af en toe druk op, ja. Dus dat wordt belangrijker. En dat is dan misschien slecht voor creativiteit die misschien niet direct rendeert, maar op de langere termijn wel.
Mm.
En zij stellen dat daardoor de echte creatieve mensen vertrekken en uit de branche verdwijnen zelfs of wat anders gaan doen. En zij maakten daar campagne van, luidde de noodklok.
Als onafhankelijk bureau.
Ja, ja, weet je, het is toch
dus
een beetje slaag die zijn
dat werk.
Ja, daarom ja. Een beetje slaag die zijn eigen vleeskeurt. Tegelijkertijd dacht ik van ja, zit er wat in? Want als je... ik weet niet of het... Het is allemaal aan de hand, maar ik weet niet of er een kausaal verband is, eerlijk gezegd. Want kijk, als je naar dat boek van die Jaap Torenaar kijkt, van waarin die hele historie van de reclamebranche bespreekt. Er is net weer een nieuw boek, heb ik ook besteld. Ja, dan zie je wel dat de creativiteit in de reclame van de jaren 80, begin 90 ook nog wel, dat veel creatiever was. Maar ja, toen was er natuurlijk van alles meer. Er was meer tijd, er was meer geld. Noem maar eens.
Hoogtepunt.
Er waren minder media, dus het was allemaal wat makkelijker en overzichtelijker in die zin. Dus dat is ook allemaal aan de hand. En het is natuurlijk heel makkelijk om te stellen dat het creatieve werk achteruit gegaan is. En tegelijkertijd vinden er heel veel consolidaties plaats. Dus is het een het gevolg van het ander. Ja.
Ze hebben het niet onderzocht of zo, toch? Het is gewoon
kijk, ik vind het eerlijk gezegd... Het is handig van ze bedacht om weer even zichtbaar te worden. Ja. Maar wij weten allemaal, zeker bij reclamebureaus, de onafhankelijke jongens hebben het gewoon ontzettend lastig. En daar vallen zij ongetwijfeld, ik kan niet in hun boeken kijken, maar
zal wellicht ook zo zijn.
De kans dat zij eronder vallen lijkt me op zijn minst een dikje aanwezig.
Ja. Nou, dan begrijp je misschien deze greep ook wel, toch?
Ja, aan de andere kant, ik had een andere boodschap gekozen, denk ik. Ik vond dit een beetje een jankverhaal, terwijl wat veel sterker is denk ik een inhoudelijk argument waarom het goed is om weer meer thematische campagnes te hebben. Omdat die iets bijdragen aan lange termijn merkbouw en noem maar op. Ja, dit consolidatienieuws, who cares?
Ja.
Klanten zijn niet geïnteresseerd in hoe het allemaal gaat in de bureauwereld. Weet je wel?
Dat is waar.
Daar hadden wij ons allemaal mee bezig. Dat vindt de adformatie leuk. Ja, en daar houdt het ook allemaal wel op.
Een handjevol.
Dus ik vond het een beetje inkraut... strategietje, als ik heel eerlijk ben.
Van een andere keuze kunnen maken,
ja. Dus ik vond het niet zo goed.
Ja, okay.
Maar ik waardeer de poging. En bureaus die willen opvallen, die krijgen altijd de plusje. Maar ik had een andere boodschap gekozen, denk ik.
Nou, helder verhaal.
Goed. Dan maar stelling 1. Dat is een beetje een boute stelling, omdat het een oud opdrachtgever van ons is.
Ja, we hebben gewerkt voor ze.
Maar goed.
Full disclosure.
Bas doet voor ons de redactie, dus die lepelt ons de stellingen voor. Wij zijn brave volgers, dus wij bespreken het maar gewoon.
Ja.
Wil jij hem voorlezen?
Ik zal hem voorlezen aan jou. Het is de hoogste tijd dat TikTok afgeschaft wordt.
Ja, je weet hoe grote fan ik ben van verbieden en afschaffen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat niet. Heb ik er moeite mee soms? Zitten er aspecten aan waarvan ik denk dat is zorgwekkend? Ja, mm-hmm. Zeker.
Zoals. Ik bedoel, we hebben allebei kids. We zijn allebei jong. Ja, nee. Jij hebt meiden, ik heb jongens.
Ik denk twee dingen. De magneetwerking en de bubbelwerking.
Ja.
En de magneetwerking, die kennen we allemaal. Je start de reels, de TikTok-video's en er komt geen eind aan. Je blijft maar doorscrollen.
Ja.
Je blijft je maar voeden. En ja, het algoritme geeft je continu impuls om maar op het platform aanwezig te blijven zijn.
Ja. Een soort betovering is dat ook wel. Hè?
Ja.
Dat is toch goed, dat werkt.
Ja, dan vind ik het ook heel erg nog steeds aan ouders, eerlijk gezegd, over wat je daar dan mee doet.
Ja.
En er zijn nog jaren waarin je invloed hebt. Ik denk dat we daar nu nog net zitten.
Ja.
En over een jaar of twee zijn we zo kwijt. Dan hebben we niks meer te vertellen.
Ja, ik denk als dat 13, 14, 15, 16 wordt, dan ja. Ja.
Jouw oudste is nu?
12.
Ja, ja. Mij ook. Dus 10 en 12 zijn ze. Ja. En nu hebben we nog invloed. Maar als straks echt de middelbare school volle bak aan is...
Nou, daar zit mijn oudste dus nu.
Ja.
Die komt thuis, pakt zijn telefoontje. En zonder dat hij het doorheeft, is er een half uur, een uur, anderhalf uur weg.
Ja.
En gemiddeld genomen, als ik heb het even opgezocht, 10 is het 3 uur per dag. Zoveel tijd spenderen ze.
Ja.
Ik vind dat toch zo ontzettend veel.
Ik ook. Maar wat ik nog belangrijker vind is... Waar spendeer je nog meer tijd aan? En kan je aan die knop draaien? Ik bedoel, kan je aan de knop buiten voetballen draaien? Kan je aan de knop creatief bezig zijn draaien?
Waar ik de meeste moeite misschien... Maar goed, dat zeg ik ook een beetje wat ouder. Is dat ze niets anders kunnen bedenken. Ze komen thuis uit school. Ze hebben ik noem maar wat. Lunch is nog niet klaar. Je moet nog even een half uurtje wachten. Het eerste wat ze doen is op TikTok gaan zitten. Of op YouTube Reels gaan zitten. Weet je, content gaan bekijken. Op die bank neerploffen. En verder is niks anders. Dat lummelen, het sukkelen, het niks doen. Ja, dat is wel volledig. Misschien heb ik daar nog wel de meeste moeite mee.
Ja.
Is gewoon zonde.
Maar dat hebben vele volwassenen ook. Hè? Ik denk dat het bij jou relatief meevalt. Ik ben het zelf ook.
Ja.
Als ik de tijd dood, dan ik kijk dan niet zoveel op TikTok. Ik heb het. Ik heb regelmatig dat ik het dat ik weer moet klikken op dat ding, omdat hij weer moet downloaden. Zolang heb ik hem niet gebruikt. Maar ja. Het is voor iedereen herkenbaar. En velen geven ook het slechte voorbeeld zonder je het zelf doorhebt.
Ja.
Ja, en ik vind het op zichzelf niet per se erg. Alleen je moet er genoeg andere dingen tegenover stellen.
Ja.
Ik bedoel, het is niet zo dat als ik met iemand aan het kletsen ben en een goed gesprek voer, dat ik dan afgeleid word op mijn telefoon. Dat heb ik niet.
Nee, terwijl die net blinkt.
En ja, dat zie ik bij een heleboel andere mensen toch wel.
Ja, toch veel gebeuren. Hey, en als we het hebben over TikTok en gewoon zeg maar regels rondom. Regels waar de finfluencers veel over te doen de laatste tijd. Mensen verliezen toch, zeker jongeren, bakken met geld omdat ze finfluencers volgen.
Ja.
De deepfake video's, zoveel misinformatie, health coaches die van alles en nog wat adviseren. Naast de verschrikkelijke content die je ook gewoon voorbij ziet komen. Wat vind je daarvan? Vind je dat er meer regels zouden moeten zijn?
Ja, maar problemen zijn waarschijnlijk niet de regels, maar de handhaving.
Ja,
gok
dan waarschijnlijk.
Maar.
Ja.
En wetgeving gaat nooit zo snel als de technologie.
Ja,
ja, kijk.
Ik las dat de Europese Commissie bezig is met een onderzoek naar TikTok om na te gaan of de applicatie kinderen genoeg beschermt of dat het voldoet aan verslaving tegen te gaan.
Ja.
Die zouden dan in potentie een boete kunnen krijgen van 6% een jaaropzet.
Ja.
Bij herhaaldelijk overtreden.
Ja, ik moet zeggen dat Europa best goed bezig is met dit soort dingen. Alleen het gaat natuurlijk allemaal wel langzaam.
Echt langzaam.
En ze doen echt ontzettend hun best. Ja, en je moet je vooral afvragen, wat is nou de verantwoordelijkheid voor het platform zelf?
Ja.
En TikTok handelt natuurlijk anders in China dan in de rest van de wereld.
Ja.
Alleen hoe precies, dat is ook niet helemaal helder.
Nee, dus ging die documentaire toen over, hè, wat dat goed uiteenzetten.
Exact,
ja.
Maar dat geldt natuurlijk over heel veel social media platforms die natuurlijk voorheen zoiets hadden van, ja, weet je, het is het... Dan gooi je maar het clubhuis open en iedereen... het is aan ieders individueel gedrag en dan geldt gewoon de wet, bij wijze van spreken.
Ja.
Terwijl LinkedIn is daarop weer een uitzondering. Die zijn redelijk vroeg begonnen met wel modereren en reguleren.
Mm-hmm.
Waar ook best wel kritiek op is af en toe.
Ja.
Ja, ik denk toch dat dat goed is.
Ja.
Uiteindelijk, als het gewoon niet snel genoeg gaat. En je hebt gewoon wel veiligheid te beschermen van kinderen. En waar ik me in breder perspectief al zorgen om maak, heb ik een beetje onderzoek naar gedaan de afgelopen dagen. Dat is ook de consumptie van journalistiek.
Ja.
Kijk, het is natuurlijk niet zo dat toen wij middelbare schoolleeftijd hadden, dat de hele klasse krant las. Dat is natuurlijk ook onzin.
Nee, klopt.
Dat was zeker niet.
Ja, alleen, van alle tijd.
Dus dat is van alle tijd. Alleen je ziet wel dat er twee dingen aan de hand zijn. Dat A, dat gegeven toch terugloopt. Best wel sterk ook. Maar dat is nog tot daar aan toe. Dat lost zich misschien na verloop van tijd wel op. Maar dat er iets voor in de plaats is gekomen wat wel degelijk dat hoofd beïnvloedt. En dat zijn natuurlijk al die filterbubbels en algoritmes en nog zo wat. Kijk, vroeger was het zo, er was gewoon desinteresse, want te jong en wat kan mij dat nieuws nou schelen? En dat
komt wel. Je bent met jezelf bezig, niet met de wereld
om je heen. Ja, dan acht uur ze nou kijken wel als ik later groot ben, bij wijze van spreken. En nu word je toch aan alle kanten beïnvloed. En dat heeft wel maatschappelijke impact. En wat ik daarin ingewikkeld vind, heb ik ook een blog over geschreven, die vandaag live is, is hoe gaan nieuwsmedia daar nou mee om? Want je hebt natuurlijk discussies gehad rondom Elon Musk met name. Van ja, moeten wij dan als nieuwsmedium dan op dat soort platforms aanwezig zijn? Want we zijn het niet eens met de manier waarop ze dingen doen. Maar aan de andere kant, ja.
Het is wel de plek waar het publiek zich bevindt.
Het publiek zit daar wel en je businessmodel zit daar niet. Dus het is ook een commerciële afweging.
Ja.
Maar uiteindelijk je journalistieke taak, ja, beperkt die zich tot de middelen die je zelf hebt of tot het bereiken van het publiek die je geïnformeerd wil hebben?
Ja.
Ja, dat is best een lastig dilemma waarbij ik alles overwegende zelf toch zou stellen van wees dan maar wel aanwezig.
Ja, zorg dat ze in aanraking komen met kwaliteitsjournalistiek, goede producties. Ja, want ze krijgen heel veel andere misinformatie. Ja,
en misschien moet je dan als journalistiek platform dan de beïnvloeding zoeken in de andere kant van het lobbytraject. Dat je wel kritisch bevraagt wat er allemaal aan de hand is op die platformen, maar dat je op de platformen zelf wel gewoon het nieuws uitserveert op een manier die past bij de doelgroep.
Ja, ik heb even gekeken, want ik was zelf ook wel benieuwd. Ik wist natuurlijk dat we ter voorbereiding hierop dat we hierover zouden hebben. NOS Stories op Instagram. Heb je enig idee hoeveel volgers die heeft?
Nee, weet ik niet.
1 miljoen.
Ja, dat is wel veel.
Dat is wel veel, hè? NOS Nieuws? 995.000. Jeugdjournaal 457.000. Een Volkskrant 169.000. Leept natuurlijk af. Nu.nl 475.000. Heb ik het even over Instagram. Maar je ziet best wel dat er, en dat is dan ook maar de hoop, hè, dat jongeren wel, want we praten vooral over die leeftijdsgroep een beetje. Ik denk dat heel veel kinderen, die krijgen nog wel vanuit het jeugdjournaal het nieuws mee. Hadden we het van de week ook even over. En dan gaan ze naar de middelbare school. Dan ineens is er een soort gap ergens in hun tijd. Ja, dan hoop je dat ze iets gaan volgen. Zie jij media daar genoeg mee experimenteren? Dat ze aanwezig zijn op een TikTok met vorm. NOS Stories vind ik dan een heel goed voorbeeld.
Ja, op Instagram wel. Op TikTok is dat volgens mij veel. Maar daar volg ik zelf TikTok gewoon niet goed genoeg voor, in alle eerlijkheid. Ja. Maar wat ik zo snel zag, is er zit daar wel een fors verschil tussen. Ja. En ik denk dat dat komt vanwege het morele oordeel over TikTok versus Instagram. Waar men dan toch wat minder moeite mee heeft, kennelijk.
Ja. Denk je dat het verboden gaat worden in Amerika, TikTok? Die discussie is ook nu gaande.
Nee, denk
voor de goede orde. Hè? De Huis van Afgevaardigden heeft net gestemd op een wetsvoorstel.
Ja.
Legt de app, hè, moederbedrijf ByteDance, een keuze voor. Of je verkoopt het Amerikaanse deel van de app. Of je riskeert dat deze niet meer gebruikt mag worden in de US.
Ja.
Moet ze het gaan verkopen. Gaat over heel veel geld.
Ja, uiteindelijk zal het wel ergens halverwege uitkomen, denk ik dan toch.
Ja, dat zal. Ja.
Ik weet het niet.
180 miljard waard, hè, TikTok.
Ja, dat is geld.
Dus dat is waanzinnig. Ja, er zijn ook weinig bedrijven die dat kunnen. Als er al geïnteresseerden zouden zijn om dat te kopen, hou je niet heel veel partijen over. Laten we zeggen dat een kwart Amerikaans is wat online actief is.
En het is wel knap, hè? Als je bedenkt hoe het ooit begon met het Musical.ly en hoe ze dat geturnd hebben.
Zeker,
mainstream media.
God, ja, daar hebben wij nog mee gespeeld ook.
Ja, en toen dacht je, wat de fuck is dit? Ja. Alleen maar die lijpe dansjes. Ja, binnen no time. En dan zie je toch dat alle YouTube reels en Instagram reels die dezelfde functionaliteit gewoon zijn gaan kopiëren. Ja.
Zeker, ja. Goeie zet van Instagram. Nou ja, gelukkig gaan we Tim bellen. We kunnen het ook aan hem vragen. Als iemand daar natuurlijk ook veel expertise over heeft, is hij het wel. Ik ben heel benieuwd wat zijn visie hierop is. Nieuws, social media. Maar vooral ook heel benieuwd hoe het met hem gaat. Zullen we hem gaan bellen zo? Ja.
Jos.
Spreek met de enige echte New Yorkse Tim van de Real.
Nou, New Yorkse valt nog wel mee, hoor.
Ja?
Maar
ja.
Daar spreek je mee.
Ja, ben je gewoon gewoon gebleven? Ja, prima. Je bent nu een jaar bezig, denk ik, hè, zo'n beetje.
Sinds vorig jaar, nou, we zijn al wel langer bezig, maar sinds vorig jaar februari hebben we hier een office, ja.
Ja, en woon je daar nu ook de meeste grootste gedeelte van de tijd? Of hoe doe je dat?
Ik woon eigenlijk tussen New York en Amsterdam in. Dus ik heb hier een plek waar ik zit, maar ik ben ook nog wel regelmatig in Amsterdam te vinden. Maar ongeveer half-half.
Half-half in een maand, Tim, of half-half in de week? Oftewel,
nou,
reis je veel, maand, valt het mee?
Ik zit hier nu een maand en dan ben ik zo meteen weer heel even in Amsterdam. En dan ben ik hier weer een periode. Dus Ik doe het eigenlijk zo. Als ik in Amsterdam moet zijn, ben ik in Amsterdam. Als ik hier moet zijn, ben ik hier.
Ik moest lachen om een stelling die je gisteren op LinkedIn poneerde. En dat had iets met flossen te maken. Mensen die flossen meer met elkaar gemeen hebben dan mensen die in dezelfde generatie leven. Vond ik wel grappig.
Ja, bizar, hè?
Hoe kom je daarbij?
Nou, het is een die studie die is ooit in de UK gedaan. Kijk, wij krijgen hetzelfde, zo vaak de vraag, we willen Gen Z bereiken. Mm-hmm. Sterker nog, het was mega ironisch, want ik was gisteren hier op een hele Gen Z conference hier in New York. En ik heb zelf een achtergrond in de muziek. Mm-hmm. 5 jaar lang bij een platenlabel gewerkt. En het is gewoon, de marketingindustrie is de enige industrie die letterlijk kijkt naar generaties. Kijk, hoe kunnen we een generatie bereiken? Terwijl, ja, als ik jou zou vragen van, stel jezelf eens voor. Dan zeg je niet, ik ben Jos en ik ben... Nou, welke generatie is dat? Gen X?
Ik ben officieel nog net millennial. Boemer, flikker op. Ik ben nog net millennial. Want,
nee joh, dat kan niet.
Jawel, de grens ligt in 1980 en ik ben van 1981.
Nou man, kom je goed weg. Ja, oké.
Okay. Nee, maar ondertussen, niemand die zichzelf zo voorstelt. En dan, als je kijkt naar hoe wil je nou echt iets maken wat mensen daadwerkelijk willen zien... Dan moet je echt op interesses en op passies gaan focussen, niet op generaties. En dat toch zijn dus de meeste merken, en dat zijn letterlijk de beste merken, de grootste merken ter wereld, die gewoon een strategie proberen te schalen, die gewoon in het fundament dus al gewoon kapot is.
Mooi.
Maar start het niet ergens in een soort van frustratie dat ze met het veranderende mediagebruik gewoon niet meer zo goed weten hoe het werkt. En daar een beetje zoekend en hopeloos in zijn.
En dat zie je dus ook. Dus kijk, die platformen en social en het model van zoals we het kennen, het lineaire model van je zet een campagne neer, die pushen naar zoveel mogelijk mensen. Ja, dat is gewoon volledig kapot. En dat merken heel veel adverteerders, zeker nu die... Nou, wat is het, jongere generaties of gewoon de jongere mensen, dat die het mediagebruik zo versplinterd en zo, dat die zo lastiger te bereiken zijn. Dat zien wij natuurlijk ook veel merken met een beetje marketeers met het handen een beetje in het haar.
En hoe begin je dan? Wat is de eerste vervolgvraag die je ons stelt? Want dan komen ze binnen met... Nou, die vraag die je net schetst van... we moeten die generatie Z bereiken. En wat is de eerste wedervraag die jij dan stelt?
Ik vraag hun om hun eigen doelgroep te beschrijven.
Ja.
En dan vaak komen ze dan toch niet met een omschrijving van... alleen een leeftijdsnummer.
Ja, dan zit het op interesses onder andere.
Ja, en het interessante is als je echt... dieper gaat graven in een merk. En je gaat dus ook veel meer... kijk, wij zijn niet... Wij proberen zo min mogelijk eigenlijk echt te raden. Mm-hmm. Dus wij kijken veel liever naar... laten we gewoon een paar tests doen op verschillende platformen. En de data en alleen al de community... Gewoon de feedback die je eruit haalt van bepaalde interesses, communities... ook raakvlakken die een merk bijvoorbeeld, die misschien in het begin niet logisch lijken met een merk, die haal je daaruit. Bijvoorbeeld, heel grappig, we hebben bijvoorbeeld Hema, die zijn daar heel sterk in op TikTok. Mm-hmm. En dan kom je tot hele interessante inzichten. Sterker nog, vorig jaar hebben we een hele Hema-campagne gedaan. En het inzicht daarvan kwam letterlijk uit 1 TikTok-comment.
Oké.
Maar niet zelf bedacht.
En wat was dat dan? Kan je er iets over zeggen?
Ja, zeker. We hebben we zijn Hema hebben toegelanceerd op TikTok. En we in de eerste 6 maanden 2 keer de strategie helemaal aangepast. En op een gegeven moment hadden we iets te pakken en begon die TikTok-community. Eén iemand noemde ons letterlijk Slema op TikTok. En toen zijn we daarmee in de haal gegaan. Zijn we daar vet dieper op ingegaan. En mensen vonden dat zo. Top, grappig.
Passend.
Slema is dan wel echt, zeker binnen die TikTok-cultuur, jongere cultuur, wel Slee is daar echt wel heel bekend in.
Ja.
Toen zijn we daar verder gegaan. En dat is uiteindelijk de basis geworden voor een hele nationale campagne rondom Back to School.
Ah, mooi. Dat zorgde voor de verbinding. Ja.
Precies.
Nice.
Maar dat begint natuurlijk bij het publiek in plaats van bij het merk. En dat lijkt me voor een opdrachtgever naar adverteerder ook wel moeilijk. Past het nog bij ons merk of bij het publiek? En hoe maak ik de connectie dan?
Het is gewoon opgebouwd vanaf de consument en platform eerst. Dus het is consumer up, platform first.
Ja.
Zo noemen wij het. Veel merken zijn natuurlijk wel gewoon gewend dat de merken de trends bepalen. Dat was het natuurlijk vroeger. Ze hebben ook onderzoek gedaan. Wel weer op generaties, maar millennials, mensen die een iets oudere generatie zeggen, die zeggen over het algemeen van ja, 52% zegt dat merken trends bepalen. En als je naar een jongere generatie kijkt, die zegt dat 62% van die generatie zegt dat mensen de trends bepalen.
Ja, mooi.
En dat is gewoon het hele grote verschil.
Hey, en snappen marketeers wel social steeds beter? In jouw ervaring, inmiddels loop je wel alweer wat jaartjes toch weer stiekem mee. Heb je daar veel veranderingen in gezien?
Ja, kijk, toen we begonnen 8 jaar geleden, 2016, toen was letterlijk ons verhaal. Het meest radicale wat je toen tegen marketeer kon zeggen was, hey, je hebt een verticale video nodig op een mobiel scherm.
Ja.
Dat was oprecht het enige wat we aan het verkondigen waren. En dat toen was dat ook nog niet normaal.
Mm-hmm.
Is het natuurlijk industrie standaard. En ja, er is denk ik enorm veranderd van de afgelopen 8 jaar. Dus ja, die platformen zijn enorm in groei toegenomen. Het is zeker niet alleen maar iets voor jonge mensen. Maar dat concept van Oké, social is niet lineair.
Mm-hmm.
En het is een netwerk. En je moet dat netwerk voor jou laten werken in plaats van andersom. Dat is nog wel een concept waar eigenlijk gewoon organisaties nog niet volledig op zijn ingericht.
Mm-hmm.
Dus het idee dat je marketingkalender veel meer minder rigide is, maar eigenlijk veel meer fluide.
Mm-hmm.
Dat idee en dat je funnel dus ook veel meer fluide is. Dus dat het niet is, eerst awareness, dan consideration, conversie, dat. Maar dat alles gewoon in één TikTok-video bijvoorbeeld kan zitten, of in één social post kan plaatsvinden. Of dat die post niet eens door het merk gecreëerd hoeft te worden. Maar bijvoorbeeld veel meer in co-creatie met, of het nou een community is, of creators. Dus wat wij veel meer, waar wij veel meer naar kijken als merk zijn op social nu. En wat dan wel echt door moet dringen is van, hey, het merk is niet alleen de marketingafdeling. Nee, het merk is gewoon eigenlijk het merk en het hele netwerk wat er omheen zit.
Hmm.
Gewoon die brand communities. Dus dat het kan bij het merk passen, het kan erbuiten zitten, het kunnen partnerships zijn. Dat kan op zoveel verschillende manieren.
Ja.
Dus dat is wel, dat moet nog wel doordringen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk heel veel innovatie. Ik bedoel, 8 jaar geleden zeiden van ja, je moet een verticale video social hebben. En vorige week hebben we JBL gelanceerd op Roblox. Volledige game ontwikkeld.
Nou, kijk.
Ja, en dat was in de social wereld van 8 jaar geleden was dat nog niet denkbaar.
Ja. Praat je dan nog over social of praat je meer over digital?
Ja, heel eerlijk, ik denk dat hoe ik naar social kijk, is dat het digital is van 10 jaar geleden.
Ja.
Dus waar je 10 jaar geleden een partij had en die zeiden van ja, wij zijn een digital agency. Ja, als je nu met een digital agency zou praten, dan zou je gewoon zeggen van ja, maar je bent gewoon een agency, want ja, alles is digital.
Ja, precies. Ja. Ja.
Hey, en zo kijk ik eigenlijk ook naar social. Dus binnen nu, ja, de komende 5 tot 10 jaar, ja, elke interactie die je gaat zien op het internet, geloof ik dat een social experience of een social interactie wordt.
Ja.
Of dat nou tussen een merk is of tussen mensen. Wij praten nog steeds over social. Maar ja, het is ondertussen gaming, We praten over augmented reality, we praten over commerce.
Ja, het gaat veel verder.
Het gaat veel verder dan alleen een video of een plaatje en een filmpje. Waar toch nog de meeste marketeers aan denken als je het woord social zegt.
Ja, precies. Hey, en ben jij nou nog net zo enthousiast over die wereld? Laat ik hem even heel algemeen omschrijven.
Ja.
Als zoveel jaar geleden? Of zeg je nee, joh, ik ben veel enthousiaster. Jeetje, wat kan er veel?
Nou, er kan zoveel meer. Kijk, en wij zijn ooit het bedrijf begonnen 8 jaar geleden, omdat we gewoon zoveel onbenut potentieel zagen op die platformen. Dus het was, de meeste merken deden alleen iets met Facebook.
Mm.
En misschien een beetje YouTube, maar dat was het wel. En als je dan kijkt hoeveel er veranderd is en hoeveel er nu mogelijk is, denk ik juist dat onbenutte potentieel en de snelheid waarmee dingen veranderen alleen nog maar is toegenomen. En daar word ik heel gelukkig van.
Ja.
Hoe is dat ondernemen in New York? Want je bent nu een jaar onderweg. Kun je daar eens iets over zeggen?
Zeker. Kijk, we hebben hier uiteindelijk een kantoor geopend, omdat we best wel veel met platformen samenwerkten. Dus, TikTok, Snap, Meta, die zijn ook klant bij ons.
Ja.
En op een gegeven moment, voornamelijk tijdens COVID, kregen we steeds vaker aanvragen vanuit die platformen, vanuit de Verenigde Staten. En op een gegeven moment werden dat niet alleen maar aanvragen, maar werden dat ook gewoon introducties. Van hey, hier heb je Nike, die wil graag iets doen. Hier, ze staan op CC. Hey, ik vind dat jullie met Tim moeten praten.
Ja, zo.
Daar komt het zo.
Ja.
Dus op een gegeven moment deden we al best wel wat zonder hier een fysieke vestiging of iets te hebben, deden we al best wel wat business in de VS. Deden we best wel wat leuke projecten. Sommigen kregen ook al wat aandacht. Dus dat was wel interessant. En ja, vanuit jongs af aan was het al een droom om in de Verenigde Staten te wonen, te ondernemen. En toen ben ik een paar keer deze kant op gegaan. Gesprekken gehad met veel mensen. En toen dacht ik van, oké, hier zit wel iets. En toen hebben we vorig jaar en we willen graag uitbreiden. En toen kwam het eigenlijk al snel naar boven. Ja, als we hier iets willen, dan moeten we hier ook echt een presence hebben.
Ja.
Ja, toen hebben we vorig jaar weer dat gedaan. Ja, sindsdien ben ik hier bijna elke maand wel geweest.
Ja.
En in vergelijking met Nederland, dus voor jullie beeldvorming, het is hier nog wel echt een start-up. Dus je kan, het is voornamelijk ik, we hebben nog een andere persoon die ons hier helpt. Maar dat we verkopen hier, het is meer een satellietoffice. En in Nederland wordt eigenlijk alles gemaakt, bedacht, geproduceerd. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Dus we hebben hier een paar mooie klanten waar we nu voor werken. Dus we werken hier onder andere voor Nike. We hebben vorige week dingen voor Warner Brothers gedaan. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld de hele Barbie film, alle AR voor gedaan.
Gaaf.
Disney werken we voor. Dus het zijn wel leuke klanten, maar het is nog niet, want uiteindelijk is het wel het doel dat we hier ook wel echt een volledig office krijgen. Maar het is nu nog gewoon Nederland zegt een scale-up en hier zijn we echt een beetje, hier is nog wel echt een start-up.
Ja.
Wat ik zelf ook wel het leukste vind.
Ja, gaaf toch. En daar had je ongetwijfeld een heel beeld bij, Tim. Hoe dat, je begint daar dan je satelliet, je kantoor. Is het je dan, nu ben je een jaar verder, is het je meegevallen? Het lijkt me toch ook wel complex soms. Een hele andere omgeving, andere wereld. Business werkt misschien anders. Hoe kijk je daar
Je moet, als je tenminste in Europa, zeker in Nederland, laat ik zo zeggen, alles is op een gegeven moment gaat het iets makkelijker en je kent mensen en dat soort dingen.
Ja.
Hier kom je en ik zeg het, nobody cares.
Ja,
ja.
You're absolute
nobody. Dat vroeg me ook af, wat triggert dan mensen toch, die klanten die je hebt? Het zijn niet de mensen merken en er valt in de Verenigde Staten natuurlijk ook wel wat te kiezen. Maar wat is dan hetgene waardoor ze toch bij jou komen of waardoor je ze over de streep kan trekken? Waar zit hem dat dan in?
Ja, het zit hem voornamelijk in het stukje, in eigenlijk wat we doen op het gebied van tech. Mm. Dus alle dingen die we op het gebied van augmented reality doen, social gaming, echt dat die hele innovatieve kant van social. Ja, je moet je voorstellen, in Amerika, die is deze markt is denk ik ongeveer al wel 2, 3 jaar verder op het gebied van social marketing dan Europa en Nederland. Dus ja, voornamelijk het onderdeel op eigenlijk al die augmented reality, dat soort dingen, dat is hier wel echt in trek. En dat zijn vaak ook de dingen die ze niet in huis kunnen doen. Ja. De meeste merken hebben hier gewoon enorme in-house agencies. Die gewoon voor een heel groot deel ook content maken en dat soort dingen. Dus je moet... Ja, dat was voor ons eigenlijk... Voor ons was het misschien... Ja, wij hadden al business hier. Ik was hier denk ik nooit heen gegaan als we hier niet al projecten hadden. Mm-hmm. En al connecties hadden en al een portfolio hadden die we konden laten zien. Dus dat maakt het wel ietsje makkelijker. Maar tegelijkertijd, ja, het herinnert mij heel erg aan toen we in Nederland net begonnen. En dat we letterlijk gewoon in een dag een naam en een website en een logo hadden gemaakt. En gewoon bedrijven zijn gaan mailen en van, hé, we willen graag op de koffie komen. En gewoon, ja, je moet gewoon vechten voor elke meeting. Je moet gewoon jezelf opnieuw bewijzen. Dat vind ik zelf wel het leukste. Ja, vind ik zelf heel leuk.
Mooi man.
Dat drijft me en motiveert me wel enorm.
Ja. En hoe kijk jij, bedoel je? Je zit in Amerika. Hoe kijk jij naar de druk die op TikTok wordt uitgeoefend vanuit de Amerikaanse overheid?
Ja, het zat er natuurlijk al langer aan te komen. Het ging altijd wel een beetje in de lucht toen Trump nog president was.
Ja.
Ja, in mijn optiek vind ik het... Ik snap het wel. Dus vanuit een... Kijk, heel simpel... Je hebt hier een app die de helft van de Amerikaanse populatie zit op deze app.
Ja, de helft. Ja, kan je nagaan.
Dezelfde apps zijn niet zijn verboden in China.
Mm-hmm.
Dus ja, als je in China bent, je TikTok of WhatsApp, Facebook, Instagram, allemaal geblokkeerd.
Mm-hmm.
Dus ja, ik denk niet dat het... Ik snap de bil en iedereen praat over een verbod op TikTok. Ik denk dat het niet zo ver gaat komen. Ik denk dat de uitkomst is dat TikTok verkocht gaat worden aan een Amerikaanse partij. Wie dat wordt is nog te bezien. Maar
Microsoft?
Dat kan ook. Ja, Microsoft.
Oracle.
Van Oracle.
Ja, die kunnen Walmart. Het betalen.
Er zijn verschillende... Ik denk dat er genoeg gegadigden zijn.
Ja. Kost wel iets.
Ik zie niet dat TikTok hier verboden gaat worden. Nee. Dus ik zie ze verkocht worden. En ik denk dat vanuit het Amerikaanse perspectief... helemaal niet zo'n gek perspectief is.
Ja, mooi. Ja. We hadden het net ook eventjes over nieuws. Hè, hoe media ook aanwezig is binnen de socials, onder andere op TikTok. Zie jij daar verschillen tussen hoe in Nederland... Hè, we hebben natuurlijk een NOS Stories hier, nu.nl. Het zit een beetje op Instagram en TikTok. Ben wel benieuwd. Zie jij in Amerika, zeker als je aangeeft, ze lopen wat meer voorop. Wat zie jij daar? Zijn nieuwsmedia daar veel actiever op social?
Kijk... De grootste verschuiving die ik heb gezien de afgelopen paar jaar, en dat is ook in Nederland dus dat te zien, misschien iets mindere mate. Het merendeel van hoe de mensen, en zeker nieuwe generatie, hier nieuws consumeert,
mm-hmm.
is niet per se via de officiële kanalen. Het is voornamelijk mensen die het nieuws interpreteren en als het ware opnieuw vertellen op hun eigen manier. Dus mensen die zien een officiële nieuwssource of iets anders. Die gaan op TikTok. Kunnen bekende creators zijn. Kan iemand die gewoon om de hoek woont zijn. En die vertellen eigenlijk het nieuws op een manier waarop hun doelgroep dat begrijpt. Of met hun perspectief erop. Ja. En dat is natuurlijk het ding hier in de VS. Ja, er zijn zoveel verschillende achtergronden, culturen, et cetera. En dat zie je dat nog veel meer... versterkt wordt. Maar je ziet het ook in Nederland. Bijvoorbeeld, ik ken zeker mensen met een migratieachtergrond of die zie je ook op verschillende Instagram-accounts die hun eigen interpretatie van het nieuws brengen. Dat hoeft niet per se een verkeerde interpretatie te zijn.
Nee, dat is gewoon een vertaling van de nieuwsfeiten. Ja,
dat het nieuws op een manier wordt verteld, dat het dus dichter bij... Ja, de mensen staan die dat kijken, vaak persoonlijker, vaak dichter bij hun achtergrond op een manier verteld waarop zij het beter begrijpen. Dus dat zie je wel hier.
Ja, eigenlijk krijg je een soort van digitale verzuiling. We zijn natuurlijk ooit in de geschiedenis verzeild, toen zijn we ontzeild geraakt. En nu is dat nog veel intelligenter en gefragmenteerder dan dat natuurlijk. Maar ja, met voor- en nadelen zou ik willen zeggen. Ja, het heeft allerlei perspectieven.
Kijk, ik denk dat de verzuiling niet per se zo erg is, zolang de feiten maar kloppen.
Ja.
Dus zolang er geen misinformatie wordt verspreid.
Exact.
Ja, of jij het nieuws nou op manier A, B of C, zolang de feiten gewoon kloppen, maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Dan is het alleen de vorm. Maar vaak zie je, dus dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat is natuurlijk ook het grootste probleem, denk ik, en het gevaar van al die platformen is toch de verspreiding van misinformatie. Nou, plak daar een AI bij op, waardoor dat steeds geloofwaardiger kan. Maar over het algemeen zie ik vooral de trend, zeker als je het over nieuwsverspreiding hebt, het is eigenlijk hetzelfde waar merken mee te dealen hebben. Dus het gaat niet alleen maar via het merk. Nee, er is een verhaal en het is niet alleen de NOS die het verspreidt. Nee, het zijn ook 20 verschillende TikTok-creators die het op hun eigen manier het verhaal verspreiden. En daarin ook hun eigen duiding bij geven.
Ja. Ja, een soort intermediair zit het. Dus grappig, had ik me eigenlijk nog niet eens zo gerealiseerd. Maar dat zeker in Amerika, met inderdaad al die YouTube-hosts die hun eigen praatprogramma's hebben, zijn ongekend populair. Podcasts zijn natuurlijk ook een vorm van Lubach, zouden we in Nederland kunnen duiden. Weet je, in de hoek ook.
Om naar een merk te trekken. Dus als je dus kijkt naar een merk, en een merk kan een product hebben. De meeste mensen en de meeste jongeren, als ze nu iets willen opzoeken over een merk.
Ja.
Wat doen ze? Ze gaan naar TikTok en ze toetsen het product in, of het merk, of beste restaurants in Amsterdam.
Ja. Ja.
En ze krijgen geen video's van het merk zelf. Nee, ze krijgen video's van mensen die of dat product al hebben, of al naar zo'n restaurant zijn gegaan en daar content over hebben gemaakt.
Mooi.
En dat is wat wij dus zo'n merkcommunity noemen. Mensen om een merk heen. Of misschien zijn ze wel negatief, maar dat kan ook goed zijn. Iedereen heeft voor- en nadelen bij een merk, weet je wel. Zolang je maar eerlijk bent. En of dat nou over nieuws gaat, of over producten of merk, dat is eigenlijk de grootste verschuiving die wij zien op social.
Ik vind dat een hele mooie eindconclusie, zolang het maar eerlijk is. Als we het daar vasthouden, dan willen we jou hartelijk danken voor je tijd en veel succes daar, man.
Ja, waanzinnig, Tim.
Dankjewel. Jullie bedankt.
Als we je volgend jaar bellen, dan ben je weer een beetje groter daar.
Zit hij in LA, andere kant ook.
Hopelijk. Zou mooi zijn.
Hey, dank voor je tijd, Tim.
Hey, dankjewel.
Yo. Hoi, hoi.
Mooi bouw. Ook eerlijk verhaal. Niet zwaar ronkend. We zitten hier met 380 man, maar gewoon stapje voor stapje. Ik vind het toch wel knap, hoor.
Zeker.
In zo'n crowded wereld.
Ja, ik hou er wel. En jezelf er opnieuw uitvinden. Ja, lekker. Maar ik heb wat interviews van hem gelezen. Dat kan hij volgens mij heel goed. En ook weten waar wel zijn kracht zit en waar niet zijn kracht zit. Slim. Ja.
Hij durft ervaren mensen te consulteren en aan te nemen. En daar zelf over na te denken. Dus niet klakkeloos overnemen, maar wel goed luisteren en daar iets mee doen.
Zeker weten. Hey, afsluitend, een laatste stellingje nog eventjes. Dan kunnen we alles een beetje samenvatten. Leg ik dan even aan jou voor. Social media is de norm voor jongeren. Dus daar moet je zijn als bedrijf en als nieuwsorganisatie.
Kunnen we kort over zijn? Het antwoord is ja.
Ja, toch?
Met alle nadelen van dien die we net besproken hebben. Dat is echt wel zo.
Ja, er zijn issues. Persoonlijk welzijn, privacy, veiligheid.
Ja.
Tegelijkertijd, ja, het is toch.
Ja, er zijn een hoop verantwoordelijkheden, denk ik. Je hebt de ouders hebben een rol, die platformen zelf hebben een rol. De in dit geval voor ons dan Europa heeft denk ik met name een rol. Want het is te groot om binnen Nederland alleen op te lossen. Nieuwsmedia hebben een rol, politici hebben een rol.
Ja, en creators hebben een rol. Ja.
Dus, en het is even interessant als ingewikkeld. Ik denk dat dat de slotconclusie ook wel is.
Nou, dat is het toch. Maar dat is heel de wereld. Zeker bij de wereld waarin we nu leven.
That is true.
Dat is wel mooi. Hey, nice.
Over 2 weken weer, dan is Judith weer terug van vakantie. Dan gaan wij samen denk ik een aflevering maken. Zij zit nu lekker in Lissabon. Heerlijk. Dat is hem van harte gegund.
Laat ik het aan jullie.